Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen van de lofzang van Maria en daarvan het derde vers. Wij zingen de lofzang van Maria, vers 3. Beleiden wij nu ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 14 van de Heidelberger Catechismus. En wij zingen aansluiting daarop uit de avondzang. Allereerst het eerste vers: O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht die ons bestraalt, waar wij ook gaan. En ook het vierde vers: houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Het eerste en het vierde vers van de avondzang. Nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, vraag 35, wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Antwoordt het de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, omdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag 36, wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Antwoord, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Amen. Thank you. De eerste schriftlezing vindt u in 2 Kronieken 28. En we lezen de versen 1 tot en met 8. 2 Kronieken 28. Te beginnen bij vers 1. Achas was 20 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 16 jaar te Jeruzalem. En hij deed niet dat recht was in de ogen des Heren, gelijk zijn vader David. Maar hij wandelde in de wegen der koningen van Israël. Daartoe maakte hij ook gegoten beelden voor de Baals. Dezelfde rookte ook in het dal van de zoon van Hinnom. En hij brandde zijn zonen in het vuur naar de gruwelen der heidenen, die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Ook offerde hij en rookte op de hoogten en op de heuvelen met schades onder alle groene boom. Daarom gaf hem de Heere zijn God in de hand van de koning van Syrië, dat ze hem sloegen en van hem gevankelijk wegvoerden een grote menigte van gevangenen die zij te Damascus brachten. En hij werd ook gegeven in de hand van de koning van Israël, die hem sloeg met een grote slag. Want Peka, de zoon van de Remalia, sloeg in Juda 120.000 dood op één dag. Alle strijdbare mannen, omdat ze de Heere, de God van hun vaderen, verlaten hadden. En Zichri, een geweldig man van Efraïm, sloeg Maaseia, de zoon van de koning, dood, en Azrikam, de huisoverste, mitschaders Elkane, de tweede na de koning. En de kinderen Israëls voerden van hun broeders gevankelijk weg 200.000 vrouwen, zonen en dochteren. En plunderden ook veel roos van hen. En ze brachten de roof te Samaria. Tot zover de eerste lezing. De tweede vindt u in Jesaja 9, de versen 1 tot en met 6. Jesaja 9, vers 1 tot en met 6. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw van de dood, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hun schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewendeld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren der Heerscharen zal zulks doen. Amen. Hier eindigen de beide lezingen. De tekstwoorden vindt in de versen 4 en 5 van Jesaja 9. 4 en 5 van Jesaja 9. Toen de ganse strijder, genen die steden met gedruis geschieden en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Tot zover. Bidden wij nu samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heren, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. En wat zijn we daarom verlegen? Immers wij zijn sterfelijke mensen. Zondaren bovendien. En wij kunnen voor u niet bestaan. Tenzij wij het oog hebben mogen slaan op de Heer Jezus Christus. Uw lieve Zoon. Onze zaligmaker. Die gekomen is niet om de mensenzielen te verderven, maar om ons te behouden. Om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Heere, u wist waar u aan begon. Naar de mens gesproken een onbegonnen werk. Maar het bloed dat vloeide op Golgotha is genoegzaam om de zonde van het ganse menselijke geslacht te verzoenen. Daar is kracht. Kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. En dat bloed dat werd al aan ons voorhoofd vastgemaakt, toen we niet eens wisten dat we bestonden. Heren, geef dat deze tekenen die u al van onze kleine kinderjaren af aan ons hebt geschonken, betekenis van ons mogen hebben of krijgen vanmorgen. De herders was het beloofd. Dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden, in doeken gewonden, liggend in de kribbe. En dat woord heeft ze uitgedreven naar de kribbe. O, heeft dat teken dat aan ons voorhoofd is bevestigd, waar de belofte zichtbaar is gemaakt dat het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van alle zonde. Hij heeft het ons bij hem gebracht die dat bloed heeft gestort. Daar komt het toch op aan. O, en waar we daar oog voor krijgen en ons hart gaande gemaakt is jegens hem, o, daar gaan we roemen. Roemen in uw zondaarsliefde. Roemen in uw vrije gunst die eeuwig u bewoog. Hoe vaak hebben we het met kerst al niet gezongen, die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob opdeed gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Heere, maak het goed vanmorgen. Als we gisteren gewoon op onze plek bleven en we niet in beweging kwamen, ondanks het feit dat de Heer Jezus Christus uit de doeken van het woord werd gedaan, mag het dan vanmorgen gebeuren. Het zal wat zijn. 26 december 2022 de Heer Jezus leren kennen. Geen leed zal het ooit meer uit ons geheugen wissen. Hoe zullen we het ooit kunnen vergeten, Heere, die dag dat u ons te sterk bent geworden, dat alle wapens van verzet en tegenstand ingeleverd gingen worden, aan uw voeten gelegd. Moede, kom ik arm en naakt tot die God die zalig maakt. Heere, gedenk ons in het woord der prediking, voed ons vanuit uw woord, en laat ons zalig luisteren, om Jezus wil. Amen. We gaan nu samen zingen van de lofzang van Zacharias, de versen 4 en 5. De lofzang van Zacharias, vers 4. Dus wordt eens hier een volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid. En voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Laat dat nou eens tot troost zijn voor ons allemaal. Als er nu nog zijn die in die duisternis ronddolen, geen licht hebben, geen zicht hebben. Dan staat het hier toch echt voor u geschreven. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrek deze zon een helder licht. Dat hem in de schaduw van de dood bestraalt. En kijk, dan verandert alles. Dan gaat dit gebeuren. Op het vredepad zijn voeten richt. Dan worden we gericht op de vredevorst. De Heer Jezus Christus. Zodat het nu mijn leven waar wordt. Mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. Kom, gaan we van deze Heere en Zaligmaker zingen. De versen 4 en 5 van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
Gemeente, eerst nog een mededeling van de bestuur. Wat betreft de dienst voor Oudjaarsdag 31 december. Hoopt om 7 uur dominee Haan Liefding voor u voor te gaan. Dienst nieuwjaarsmorgen 1 januari. Om 10 uur dominee Haan Liefding. En om 6:30 dominee A. Snoek uit Kersteren. Wat deze data betreft. Geld zo de Heer wil en we leven. En u gaf uw gave voor de stichtelijke ontmoeting aan de plaatselijke gemeente. Excuus dat ik u dat niet vooraf meld. Gemeente, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam. Wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vrede, vorst. Een bijzondere tekst. Ik denk dat de meeste van ons ook de kinderen wel uit het hoofd kunnen opzeggen. En nu heeft Jesaja dit woord ruim 700 jaar voor de geboorte van Jezus mogen verkondigen. En hij heeft dat met zoveel zekerheid gedaan dat in zijn beleving dit kind al, dat hoor je ook, geboren is. Een kind is ons geboren. 700 jaar van tevoren. En een zoon is ons gegeven. Eigenlijk net zoals Jesaja in Jesaja 53 profetisch voorzegt, ook weer 700 jaar voor de kruisiging van Christus. Hij zegt, als een lam is hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn schilders. En ja, waarlijk, hij heeft onze aller ongerechtigheid op zich genomen. En gelet op de omstandigheden waaronder dit woord mag klinken, is deze blijde boodschap van de geboorte van een kind, van de Zoon van God, al een wonder op zich. In Jesaja 8, vers 22 wordt gesproken over benauwdheid, duisternis, angst, opgejaagd door de donkerheid. En dan moeten wij denken aan de tijd van koning Achas, de koning van het tweestammenrijk Juda, een koning die met heel zijn hart de afgoden dient. We hebben 2 Kronieken 28 gelezen. Om te laten horen in wat voor tijd Jesaja heeft geleefd. Die zelfs kinderen, waaronder ook zijn eigen zoon, offerde aan de afgoden van Moloch in het dal Hinnom. Erger kan het toch niet? Zijn eigen kinderen heeft hij opgeofferd aan de afgoden van hout en steen. Dan gaat de Heere dan toch te ver. Dan is de maat op een gegeven moment vol bij de Heere. En dan gebruikt de Heere God Rematzin, de koning van Syrië, om koning Achas te straffen. En dan valt Rematzin met zijn legers het rijk van Juda binnen om de vele Joden weg te voeren in ballingschap. Een grote menigte van gevangenen, zo lezen we in 2 Kronieken 28 vers 5. Maar daar blijft het niet bij, want Peka, de koning van tien stammenrijk Israël, notabene het broedervolk, valt Juda ook binnen. En dan lezen we dat hij op één dag 120.000 mensen doodde. Onvoorstelbaar. Op één dag 120.000. Strijdbare mannen staat er nog bij. Jonge kerels, nog in de kracht van hun leven. En 200.000 worden weggevoerd naar Samaria. Vrouwen, zonen en dochters. En we zijn er nog niet. Vervolgens vallen ook nog eens de Edomieten met de Filistijnen zijn land binnen. En dan doet Achas een beroep op Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië. Ach, kom me alsjeblieft helpen. Ik word in zoveel vijanden tegelijk belaagd. Maar wat denk je? Tiglath-Pileser ziet zijn kans en zegt, wat zij doen, dat kan ik ook. Dus die valt dan ook nog eens een keer binnen. Nou, Achas, nou is er nog maar één weg. Roep de Heer aan in al je benauwdheden. Nee, wat gaat hij doen? De eerste vijand die binnenviel en die een verpletterend verslag had, was de koning van Syrië, weet u het nog? Rematzin. En dat was voor hem het signaal dat de goden van Syrië sterker was dan de God van Israël, de Heere. Dus hij ging de goden van Syrië dienen. Misschien zouden die hem dan tenslotte nog helpen. En dan verzamelt hij alle vaten uit het huis van de Heere en houdt ze in stukken. En vervolgens sluit hij de deuren van de tempel en maakt op alle hoeken van de straten in Jeruzalem afgodsbeelden. En ook laat hij in iedere stad hoogte maken om de Syrische afgoden te dienen. En dan lees ik, zo verwekt hij de Heere, de God van zijn vaderen, tot toorn. Nou, dit is het actuele plaatje. En nu gaan we pas begrijpen waarom dat vierde vers, onze eerste tekst, vol is van oorlogsgeweld. Toen de ganse strijdergenen die streden met gedruis geschieden en de klederen in het bloed gewendeld en verbrand werden tot een voedsel van vuur. We horen als het ware de laarzen van de soldaten stampen, de paarden draven, de hengsten snuiven, het denderen van de strijdwagens, het flitsen van de pijlen, het ketsen van de zwaarden op de schilden. En ook, en we zien het als het ware in dat vierde vers voor de ogen gebeuren. De klederen werden gewenteld in het bloed. Bij duizenden sterven ze. En het bloed kleurt de aarde rood. En wat staat er dan? In vers 4, de kleren van de vele slachtoffers worden verbrand. Er is bloed. Er is rookdamp en er is vuur. En terwijl het rechtvaardig oordeel van God over Agas en zijn leger onder de meest gruwelijke omstandigheden voltrokken wordt, komt nu onze tekst als het ware uit de hemel vallen. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad. Sterke God, Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Hoe kan dit in vredesnaam? Het is toch ongelooflijk. Paarden zijn vertrokken. Het wapen gekletter gestild. Het oorlogsgeschreeuw verstomd. En dan als in het zuizen van een zachte stilte klinkt het. Want een kind is ons geboren. Je voelt het zomaar aan. Dan moet eerst ruimte komen voor dit woord bij ons. We waren net op het slagveld. En nu horen we van een geboorte. 120.000. Duizend jonge mannen dood. En dan, want een kind is ons geboren. En dat klinkt hier 700 jaar voordat dat kind daadwerkelijk geboren wordt. Hier wordt door God, de God van Israël, door de Heere die aan zijn erfvolk dacht, zo zingen we, zomaar ineens ongedacht en onverwacht deze grootse belofte geplaatst in het centrum van de wereldgeschiedenis. Een kind is ons geboren in eerste instantie. Is dat ons van de tekst, het kind is voor ons geboren. Is bestemd voor het hele volk van Israël. En dat geldt dan zowel het tienstammenrijk als het tweestammenrijk Juda. Terwijl deze twee rijken, zowel Israël als Juda, nog hier in de ballingschap moeten. Hè? Israël, tienstamrijk, zal naar Assyrië worden gedeporteerd. En Juda naar Babel. En toch klinkt deze belofte. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En dit zijn hemelwoorden, gemeente, waar u en mijn zaligheid mee staat of valt. Want die zaligmaker is in de eerste plaats bestemd voor het volk der Joden. Laat dat duidelijk zijn. Maar het was, zo lezen we bij Jesaja, het was de Heer te gering dat die zaligmaker al alleen zou zijn voor het volk van Israël. Volk bij volk tezamen, hebben we zojuist gezongen in de lofzang van Maria. Volk bij volk tezamen. Hij is ook bestemd voor de heidenen. Ja, ook voor de heidenen, dus ook voor ons. En dan moeten we goed opletten wat er in onze tekstwoorden staat. Wat staat er niet? Er staat niet, er is een kind geboren. En er staat ook niet, er is een zoon geboren. Nee, er staat, een kind is ons geboren. En een zoon is aan ons gegeven. De Heidelberger Catechismus vraagt niet voor niets bij ieder heilsfeit, dat is opvallend, bij ieder heilsfeit aangaande Christus. Wat nuttigheid heb je er nou van? Wat voordeel heb je daarvan? En zo ook, en daarom heb ik die zondag als belijdenis gelezen vanmorgen. Zondag 14 vraagt dat. Wat nuttigheid verkrijgt gij van de heilige ontvanger in zijn geboorte van Christus? Dat is dus een heel persoonlijke vraag, gericht aan ons allemaal. Jong en oud. Wat heb ik er nou voor voordeel aan dat Christus ontvangen en geboren is als de heilige? Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Wat voor voordeel heb ik daar nou van? Antwoord. Dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarmee ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. En dan heb ik geen zonde meer. Onvoorstelbaar. Geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Rechtvaardig voor God gerekend. En zo volkomen als had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. Nou, dat wil het zeggen, dat dat kind voor ons is geboren. Dat kind is voor ons bestemd. En dan zo mooi, deze profetische woorden, die al 7 eeuwen oud zijn voor Jezus geboren wordt. Die klinken in de velden van Efrata, uit de monden van de engel, die tegen de herder zegt: ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die het hele volk zal wezen, zal namelijk dat voor u geboren is. De zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad David. Voor het hele volk. Die grote blijdschap is voor het hele volk bestemd. En de zaligmaker Christus de Heer is voor het hele volk geboren. We kennen allemaal Maarten Luther. Nou, Maarten Luther heeft ook een preek geschreven bij deze tekstwoorden. En die zegt dit. Al zou dit kind 1000 maal en nog eens 1000 maal geboren zijn, en het was toch niet voor ons geboren en ons eigendom geworden, dan waren wij daarmee niets geholpen. Maar aangezien hij voor ons geboren is, is zijn heiligheid en onschuld ook de onze. En aan ons geschonken alsof die ons eigen is. En nu tooien en kleden wij ons daarin voor onze God als met onze eigen schitterende kleren. Als wij dit geloven en voor waar houden, zijn wij onschuldig en heilig, bekleed met de onschuld en de heiligheid van dit kind. Ik heb het u al meerdere keren gezegd hier. De bruid van Christus die pronkt met een andermans veren. Wie op hem mag zien, die pronkt met de heiligheid en de rechtvaardigheid en de wijsheid en de verlossing van Christus. Want Hij is ons gegeven. Tot wijsheid van God. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. Ja, tot een volkomen verlossing. En nu weten wij uit de kerkgeschiedenis. Wij leven nou zeg maar 2100 jaar later. Dat inmiddels vele miljoenen, een schare die niemand tellen kan, tot aanbidding van dit kind zijn gekomen. Dit kind openbaart de verlossing van Gods wegen voor een wereld verloren in schuld. Een wereld waarin oorlogen woeden en afgoden worden gediend tot op dit moment toe. Maar het was in de kerstnacht niet anders. U moet niet denken dat toen Jezus geboren werd, het een betere wereld was dan nu. Geen sprake van. Want ook toen woedde er de oorlog. De Romeinen deden niet anders dan hun wereldrijk uitbreiden. De Romeinse legioenen zijn voortdurend bezig om het Romeinse Rijk uit te breiden. En juist dat Romeinse Rijk kenmerkte zich door veel godendom, afgoderij. Zelfs de keizer werd als een god vereerd. En in die dagen geschiedde het dat God zijn kind als het absolute middelpunt van de geschiedenis der mensheid neerlegt in de kribbe van Bethlehem. De jaartelling houdt gewoon op dan. Het is de volheid van de tijd. We beginnen op nul. We hebben een tijd voor Christus en we hebben een tijd na Christus. En wij leven in het jaar 2022 na Christus. Heerlijk hè, dat in verband met onze tijdse rekening altijd de naam van Christus moet klinken. Ja, na Christus. En nu komt het er voor ons allen op aan dat wij geloven met het hart en belijden met de mond dat dit kind ook voor mij geboren is en dat deze Zoon van God ook aan mij gegeven is en dat ik hem mag kennen, dat ik hem mag liefhebben, dat ik mij zijn eigendom mag weten en dat hij mijn eigendom is. Dat is het geweldige van het geloofsleven. Ik ben de zijne. Gij hebt mij goden gekocht met uw dierbaar bloed. En hij is de mijne. We zijn elkaars eigendom geworden. Hij is mij geschonken. Van de Vader. Dat kind is voor mij geboren. En die Zoon is aan mij gegeven. Dan is het kerst. En dat de Heer dat dan iedere keer bevestigt in je leven. Door die beloften die Hij gedaan heeft in zijn woord aangaande zijn lieve Zoon. Je mag geloven. Die beloften worden omhelst en daarin wordt de Heer Jezus zelf omhelst. Want al die beloften, die zijn in Christus Jezus, ja en amen. Nou, we hebben inmiddels uit dat vierde vers wel begrepen dat de komst van dit kind onder de meest ellendige omstandigheden al 700 jaar van tevoren werd beloofd. En wat blijkt dat dat kind 700 jaar later onder de meest ellendige omstandigheden wordt geboren in een tijd van diepe duisternis en donkerheid. Daar begint Jesaja ook mee. Jesaja 9, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En we hebben uw aandacht gevestigd op het vierde vers, of het vijfde vers, van de lofzang van Zacharias. En daarom komt het naar ons toe. Voor elk die in het duister dwaalt. Dat was toen zo. En dat is nu nog zo. Indien iemand in duisternis wandelt en geen licht heeft in deze dingen, verstrekt deze zon een helder licht om ons in de schaduwen van de dood te bestralen en onze sporen te richten op het vredespad. Dan wil dit woord ons leiden vanmorgen misschien voor het eerst van je leven naar de Heer Jezus Christus. Ik heb gisteren over de herders gepreekt. Die hebben die belofte gekregen van de Heere God. Ziet, voor u is heden geboren. En ge zult het kind vinden. In doeken gewonden liggend in de krib. Dan hebben ze die belofte. Maar ja. Je zult het kind vinden. Wat doe je? Blijven zitten? Nee. Ze spreken tegen elkaar, komt, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Om te zien het woord dat geschied is. En dat is het. Deze woorden moeten ons in beweging zetten. Opdat wij uit onze zonde en onze hemelhoge schuld de toevlucht zouden nemen tot hem die voor die hemelhoge schuld is gestorven. Zo kan er alleen genade zijn. Voor de grootste der zondaren. Ook vandaag. In Haastrecht. Hoe komt dit kind eigenlijk ons leven binnen? Nou, laten we nog maar even bij die duisternis blijven. In de duisternis van mijn bestaan komt hij binnen. En ieder kind van God luistert natuurlijk mee. Want van nature, we hebben het over oorlog gehad. Van nature verkeren we allemaal op voet van oorlog met de Here. Met de hemelse Vader. En met de Heer Jezus. Diezelfde Jesaja die hier in hoofdstuk 9 zegt, een kind is voor ons geboren en een zoon is aan ons gegeven. Die zegt in hoofdstuk 53, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. En wij hebben hem niet geacht. Dat is wat, hè? Dat je op de Heer Jezus Christus reageert met minachting, met afkeer. En ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Ik wil hem niet zien. Ik wil hem niet zien. Ik wil overal naar kijken, maar niet naar Jezus. Dat is eigen aan uw natuur en aan de mijne. Vijand van God en van de Christus. En dan, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Aangrijpend. Onbegrijpelijk. Maar waarom wordt dit nu ons zo gezegd? Te midden van die omstandigheden. Bloed, vuur en rookdamp. Want. Een zoon is ons geboren. Dat is de enige oplossing. Een zoon is ons kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Wat bedoelt dat woord nou? Nou, begrijp je dat nou nog niet? Dat al die tegenstand tegenover zo'n Here en tegenover zo'n zaligmaker gebroken wordt. Heer God, het gaat niet langer meer. En dan worden alle wapens van verzet en tegenstand ingeleverd, neergelegd aan de voeten van Christus. Je gaat niet naar dit kind toe met gebalde vuisten. Je brengt geen bezoek aan een pasgeboren kind met vijandschap in je hart. Voel je nou niet dat het doorleven van deze dingen ons ontwapent. En dan gaat het nog vanzelf ook. Eigenlijk is bekering een zaak die plaatsvindt onder de bediening van het woord der verzoening. Als je echt beseft dat vijanden met God worden verzoend door de dood van zijn zoon. Dit woord maakt ons klein. Dit woord vernedert ons. Dit woord slaat ons neer. Dit woord ontdekt ons aan onze zonde. Allermeeste zonde van het ongeloof. Maar dat zwaard van de Heilige Geest weet ons hart te doorsteken. Zodat we verslagen van hart worden. En wat moeten we doen? Weet je het nog op de Pinksterdag? Wat moeten we doen, mannen, broeders? Kom, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Om te zien het woord dat er geschied is. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En ik kan u zeggen, een ontmoeting met Jezus is onvergetelijk. Die herders zijn die kerstnacht nooit vergeten. En Jozef en Maria zijn ook nooit vergeten wat er in die stal is gebeurd. En waar zijn ze nou allemaal druk mee geweest? Met zichzelf was de moeilijke bevalling Maria. Ze heeft alleen maar naar het kindje gekeken. Het is ook zo bijbels als wat. Hè. Als de bevalling achter de rug is, dan is er alleen maar blijdschap dat er een nieuw leven ter wereld is gekomen. En wat een blijdschap is er dan als je daar de Zoon van God in de kribbe ziet liggen. Ik denk wel eens, wij weten toch eigenlijk niet waar we het over hebben. Als je deze dingen echt wil bevatten, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. Waarom moet de Heer toch zoveel moeite doen om zijn kind aan ons kwijt te raken? Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Met welk doel? Om je verloren te laten gaan? Was dat de bedoeling? Nee, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Maar eeuwig zal leven. Daar zitten we hiervoor in de kerk. Opdat we hem zouden kennen. Die het eeuwige leven is. Want wie in mij gelooft, zegt hij, die heeft het eeuwige leven. En dan mogen we allemaal gebruik van hem maken. Ik ging vroeger met een ouderling op pad in Ridderkerk. Een broeder die veel van de Heer had mogen leren. En ik was toen een heel jong mannetje. En dan mocht ik met hem mee. En dan zei hij altijd over wie hij het ging hebben. Hij zegt, er is maar één voorwerp van het geloof en dat is de Heer Jezus Christus. En, zei hij er dan bij, hij voldoet aan al onze belangen. Deze zaligmaker verschaft u en mij alles wat wij nodig hebben. Voor het leven van elke dag, voor tijd en eeuwigheid, zeggen we dan in onze kringen, toch? Nou, die zaligmaker mogen wij u en jou preken. En dan mag je hem voor alles gebruiken. Als een wapen tegen onze ongerechtigheden. Hoe dichter we bij hem leven, hoe meer kracht we van hem zullen uitgaan. Weet u het nog, die vrouw die 12 jaar lang de vloed van het bloed had gehad, al het geld had uitgegeven aan allerlei specialisten. En het was alleen maar erger geworden. Als ik slechts de zoom van zijn kleed aanraak, zo zal ik genezen zijn. Nou. En dan moet je eens kijken wat er vandaag gepreekt wordt. We staan als het ware voor de staldeur. En die is open. Staat wagenwijd open. En ik sta maar achter u aan te dringen om toch maar vooral naar dat kind in de kribbe te gaan. En dan zeg ik, Andrew Grena, één blik op Jezus en u bent behouden. En die Christus wordt ons nu voor de ogen geschilderd. De Christus der schriften. En daar zien we dat kind liggen, in doeken gewonnen, liggend in de kribbe. Dit kind, we zingen van hem, hulpeloos kind, nietwaar? Heilig kind. Dat zo trouw zondaars mint. Dit kind in de kribbe denkt geen kwaad. Dit kind in de kribbe doet geen kwaad. Dit kind kan niet slaan. Dit kind kan geen harde woorden spreken. Dit kind straalt alleen maar liefde uit. Dit kind straalt alleen maar beminnelijkheid uit. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dan mag ik u preken, zo uit erbij ligt, zo mag u hem hebben. Want hij is ons gegeven. Hij is een geschenk. Een geschenk van de Vader. Aan een wereld verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode, zij de Heer. Hij is het grootste geschenk dat God ooit gegeven heeft. Want in zijn Zoon geeft God zichzelf. Met eerbied gesproken, we krijgen de Zoon met kribben en al. Want we krijgen hem zoals hij wordt gepreekt uit de schriften. In de prediking wordt hij uit de doeken gedaan. En dat geldt ook het vervolg van onze tekst. En de heerschappij is op zijn schouder. Op de zwakke schouders van dit pasgeboren kind zal de heerschappij van de hele wereld rusten. En die heerschappij die heeft hij ontvangen van zijn hemelse Vader. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En als koning zal hij zelf, zo zingen we, de koningen regeren. Wat een bijzondere heerschappij. Die macht over de hele wereld. En dat mag ons geruststellen. Terwijl we in een wereld leven waarvan je afvraagt waar gaat het heen. Nou, het gaat zoals God het wil. Het is alles naar de bepaalde raad en voorkennis wat er geschiet. Wie had toch ooit kunnen denken dat in deze tijd van Augustus onder de wereldheerser, de verhevene, zo heeft hij zichzelf genoemd om als een godheid vereerd te worden, dat in die tijd de koning der koningen in een kribbe ter wereld komt. Dat is nou de besturing van onze God en Heere. En zo stelt hij ons ook vanmorgen nog weer voor verrassingen, nietwaar? Want kijk eens, zijn heerschappij is ook een dienende heerschappij. Weten we het nog, de kinderen ook, dat hij slavenwerk doet? Hij wordt ook een dienstknecht, een slaaf genoemd. Zelfs een leidende dienstknecht, een leidende slaaf in de schrift. In de nacht waarin hij verraden gaat worden, gaat hij eerst nog al de voeten van zijn discipelen wassen. Dat is zijn dienende heerschappij, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En door die heerschappij verbreekt hij ook de heerschappij van de zonde die over mij heerst. En daartoe zal hij op zijn schouder de last van die zonde wegdragen als het Lam van God op het kruishout van Golgotha. En die heerschappij bestaat ook hieruit dat hij die last zal dragen tot het bittere einde toe. En dat begint eigenlijk hier al in die kribbe. dat ons heen wijst naar het kruis. En daarom mogen we grote dingen van dit kind verwachten. We mogen over de kribbe heen zien met Maria. Zij heeft het al gezongen toen dat kindje nog maar als een klein vruchtje in haar buik rustte. Wat heeft ze toen al van hem gezongen? Hij heeft machtig van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Kijk, dat maakt die maatschappij, die heerschappij van hem zo heerlijk. Hij ziet de zondaars aan en de nederige naam neemt hij aan. En de trotse en de hoogmoedige en degene die van zichzelf denken heel wat te zijn, die brengt hij ten val en werpt hij neer. Dat is ook zijn heerschappij. En nou worden we ook nog betrokken bij de naamgeving van dit kind. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Het staat rechten. Volk bij volk, dat zijn alle heidenen. Dat zijn alle niet-Joden. Laten we van hem barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt, voor al de nageslacht. Kijk, daar is het hem om begonnen. Om zalig te maken dat wat verloren is. Nou, zijn eerste naam is Wonderlijk. Al die namen die dan volgen, Wonderlijk, Raad, Sterke, Godvader, der Eeuwigheid, Vredevorst, die drukken zijn wezen uit. Hij die wonderlijk is van raad en groot van daad. Nou, hoe wonderlijk is die dan? Wel, hij is om te beginnen wonderlijk in zijn twee naturen. Hij heeft een goddelijke natuur en hij heeft een menselijke natuur. Hij is gebleven die hij was, God uit God en licht uit licht. En hij is geworden die hij niet was. Een mens van vlees en bloed. Zijn broeders hebben we beleden en alles gelijk geworden, uitgenomen de zon. En hoe wonderlijk is ook zijn ontvangenis geweest. Ontvangen van de Heilige Geest in de schoot van Maria. En dan wordt hij ook nog geboren. En hoe wonderlijk is dat uit de maagd. En ziende op dat grote wonder heeft Maria het uit de mond van de engel gehoord, de engel Gabriel, dat heilige. Dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. God geopenbaard in ons menselijk vlees. En is dit geen wonder, dat dat kind nu voor ons in de kribbe ligt. Een kind is voor ons geboren en een zoon is voor ons gegeven. Wonderbaarlijk ook is zijn omwandeling op aarde geweest. 3 jaar lang heeft hij het evangelie van Gods koninkrijk gepreekt. Daardoor werden velen tot geloof en bekering gebracht. Maar ook zieken genezen, bezetenen verlost, doden opgewekt. Hij was de grote wonderdoener en de weldoener. En dan het wonder van zijn bitter lijden en sterven. Hij ging van de kribbe naar de hoofdschedelplaats. En wanneer we nu met de ogen van het geloof gericht op het kruis mogen zien, wat wordt dan kerstfeest ook tot een dubbel wonder. Hij is voor mij geboren. Hij heeft voor mij geleden. Hij is voor mij gestorven. En dan het wonder van de opstanding. Hij is gestorven, staat er, om onze zonden. En hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Wat maakt hij zijn werk toch af? Weet u wat het wonder is? Hij is niet alleen een zaligmaker die de zaligheid verworven heeft. Maar die, omdat die God is, die zaligmakende genade ook nog toepast aan onze harten. door middel van zijn Heilige Geest. Die Geest, zegt hij, die zal het uit het mijne nemen en hij gaat het u verkondigen. Nou, wat gebeurt? Is die niet wonderlijk? Zie je dan niet hoe wonderlijk zijn naam is? Wij zeggen wel eens, wat is in een naam? Nou, in deze naam is alles. Geen naam is er zoeter. O, zoete naam. Dat is de naam van Jezus. Zijn naam is ook raad. In hoofdstuk 11, daar schrijft Jesaja, en op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, en de geest des raads en der sterkte. Nou gaan we helemaal terug naar de stilte van de eeuwigheid. Onbevattelijk voor ons. Dat er een tijd was dat er geen tijd was. Daar snap je niks van. Maar het is wel zo. Hij was partij in de raad des vredes. Waar hij zich in de stilte van de eeuwigheid beschikbaar stelde. Als borg. Daar was die vraag. Wie is het die met zijn hart borg wordt om tot mij te genaken? Om tot mij te naderen betekent dat. Daar zie je hoe de hemelse Vader zich al om uw en mijn zaligheid bekommerde. En dan zegt de Zoon, zie ik, kom o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. En mijn ziel, dat is mijn bloed u opgedragen, wil u alleen behagen. En mijn liefde en mijn ijver brandt. Dat is de raad des vredes. En dan is er niets in de Zoon wat buiten de Vader omgaat. Ze zijn één van raad, ze zijn één van daad. En vandaar dat hij ook van de hemelse Vader die naam raad heeft ontvangen. Alles wat hij van de Vader gehoord heeft, dat spreekt hij. En die raad, die geeft hij ook aan zondaren. Zoals u en jij en ik. Opdat wij die raad ter harte zouden nemen. Zie op mij en word behouden. Dat is de raad die ons geeft. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wat moet er nou nog meer gebeuren, hè? Zou ik zeggen. Zijn raad heeft zijn wortels, zeiden we, in de vrederaad. Dat wil zeggen dat wat u nou hoort, dat komt voort uit het welbehagen Gods. En dat is ook wat op de kerstdag gezongen wordt. Ere zij God, vanwege die raad. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Maakt alles deel uit van de vrederaad. De beste raad die de Vader ons kan geven is dan ook om naar zijn Zoon te luisteren. Dat zegt hij op de berg der verheerlijking. Als het over de uitgang van Jezus, dat wil zeggen over zijn sterven gaat op Golgotha. Deze is mijn geliefde Zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem! De Vader komt er nog eens extra op terug. Dat ons vooral zalig zouden luisteren aan de woorden van zijn kind. Ik ben de opstanding, zegt hij dan, en het leven, wie in mij gelooft zal leven, zelfs al ware hij gestorven. Maar deze woorden behoren ook tot zijn raad. En dan kom ik bij Spreuken 1 uit. Want ja, dit is ook waar. Omdat ik geroepen heb, en gij hebt geweigerd, mijn hand uitgestrekt heb, er niemand was die opmerkte. En gij al mijn raad verworpen hebt. En mijn bestraffing niet gewild hebt. Zo zal ik in uw verderf lachen. En ik zal spotten wanneer uw vrees komt. Ja. Die kant is er ook. Maar u moet er eens op letten wat hij allemaal zegt dan, hè? Ik heb je geroepen. Ik heb mijn hand naar je uitgestrekt. En je hebt mijn raad verworpen. En je hebt mijn bestraffing niet gewild. En dan is het genoeg geweest voor hem. Wie kiest overdwaasd voor het leven de dood? En dan komt die derde naam, sterke God. In die kribbe, daar schittert de geboren zaligmaker vooral in zijn mensheid. Als een pasgeboren baby in zijn geringheid, in zijn krachteloosheid, in zijn afhankelijkheid, in zijn hulpbehoevendheid. Maar hier wordt die sterke God genoemd. Dan schittert dus zijn godheid. Gelooft gij niet, zegt Jezus, dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. De woorden die ik tot u spreek, die zijn niet van mezelf, maar van de Vader. Kijk, wie in de kribben mag kijken, die ziet ook de sterke God. God geopenbaard in het zwakke menselijke vlees. Ja, zegt u, maar waar is dan zijn kracht? Waar is dan zijn sterkte? Nou, ik denk dat zijn kracht en sterkte het allermeest openbaar komt in zijn grote zondaarsliefde. Het al zo lief dat God dit kind heeft gegeven, opdat wij behouden zouden worden. Wat een kracht openbaart God in dat woord. Voor hoevelen in de loop der eeuwen zal dit woord niet het woord geworden zijn waardoor ze van dood levend werden gemaakt en van blindziende. Miljoenen zondaren zijn door de kracht van dit woord wedergeboren geworden. Die miljoenen eenzalige zal, die werd geboren in Bethlehem's stal. Zo is die sterke God. Gij, Heere, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Vader der eeuwigheid. Ja, in dit kind wordt ook de eeuwige liefde van de Vader openbaar en dit kind wil niet anders dan de liefde des Vaders openbaren. Je ziet steeds in de evangelie hoe Jezus zich op die Vader richt. Dat is ook die nauwe verbondenheid met de Vader. Ik en de Vader zijn één. Hij zegt het, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Nou, vandaar dat hij van de Vader deze naam heeft gekregen, Vader der eeuwigheid. In hem zie je mij. Hij is ook van eeuwigheid, want van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Jezus is de Vader van de eeuwigheid. Alhoewel hij als zoon een andere persoon is dan de Vader. En de Vader een andere persoon is dan de Zoon. Maar toch geldt dat zij tezamen volmaakt één zijn. Jezus als de Vader der eeuwigheid. Het wil zeggen dat hij al de verborgenheden die er in God zijn, weet en kent. Hij weet de geheimen van zijn almacht. Hij weet de geheimen van zijn liefde. Want al die almacht van de Vader en al die liefde van de Vader is in hem. Vader der eeuwigheid. Hij kent het hart van de Vader. Want hij is het hart van de Vader. Vader der eeuwigheid. En dan tenslotte, vredevorst. Ja, die naam drukt zijn wezen ook zo rijk uit. Hij is onze vrede en hij schenkt ons de vrede. Paulus zegt het ook, hij is onze vrede. En ik moet altijd denken aan die tekst, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Door wie? Door onze Heere Jezus Christus. Het geeft aan dat die vrede verdiend is geworden door de Heer Jezus Christus. En die vrede deelt hij ook mede. Tot aan de verste grenzen zingen we in de psalm. Tot aan de verste grenzen. Wereldwijd. Deze vredevorst. Die wacht nog steeds om zijn vrede ook in u en jouw hart te geven. Waar die vrede met God nog niet gevonden wordt. Van die vrede met God zou nooit sprake kunnen zijn. Als hij zijn leven niet had gegeven. Als hij zijn bloed niet had gegeven. Zo heeft hij vrede gemaakt. Vrede staat er. Door het bloed des kruises. En waar hij nu eenmaal die vrede in ons hart heeft gegeven. Daar onderhoudt hij dat werk ook steeds. Die vrede. Die mag steeds opnieuw worden ervaren. En dat gaat vaak. Onder de verkondiging van het evangelie. Als u nou straks naar huis gaat, voordat u naar huis gaat, dan wordt de zegen eerst nog op u gelegd. Dat vind ik ook altijd zo wonderlijk, hè? Hoe ons leven er ook voor staat. Misschien hebben we van de week wel gevloekt. Dat je dan toch de zegen meegeeft. De Heere zegen u, maar voordat dat gezegd wordt, wordt er nog wat gezegd. Ga dan heen in vrede. Dragende met u de zegen van de Heere. Ik heb ooit een catechisant gehad, die zat onder de prediking. En die leefde onder de prediking, mag ik het beter zo zeggen, die beleefde onder de prediking dat hij de vloek verdiende, gelet op zijn leven. En misschien dat dat herkenbaar is voor u en voor jou. Staat in het formulier om het heilig avondmaal te bedienen, dat een ieder bij zichzelf zijn vervloeking overdenken. Nou, zo kan het zijn, hè, dat als je je zonde overdenkt, dat je een vloekwaardige weet voor God. Nou, zo zat die jongen in de kerk. Belijdenis gedaan. En toch een vloekwaardige. En dan denkt hij zo de kerk uit te gaan. En dan wordt er gezegd, ga dan heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heer. Hij wist niet wat hij hoorde. Snap je? Hij hoorde het ineens. Effata! Dan worden de oren geopend en het hart erbij. Dat is nou de kracht Gods. Tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Ja, want dat gebeurt dan. Dan wordt geloofd wat er gezegd wordt. De vloek verdient. En dan de zegen te krijgen. Ja, hij heeft misschien wel 100 keer gehoord. Misschien wel 2000 keer. Wie zal het zeggen hoeveel keer. Maar toen hoorde hij het. En zo is de Heer in zijn leven gekomen. Om nooit meer weg te gaan. Hij komt nog vaak op bezoek bij hem. Om even met elkaar van gedachten te wisselen over wie de Heer is voor een zondaar. Want dat is ook zo groot, hè. Kom, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. die gemeenschap der heiligen. Dat we dezelfde belangen hebben. En dat we ook samen op pad gaan. Samen op weg. Maar dan in geestelijke zin. Vrede door het bloed des kruises. En hij zorgt niet alleen voor die vrede. Hij onderhoudt ook die vrede. Dat zegt hij ook tegen zijn discipelen. Mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld deze geeft. En dan is het bijzondere. En dan gaan we eindigen. Want de tijd is op. Die vrede eindigt uiteindelijk in dat grote vrederijk dat hij ons voor ogen stelt, ook in dit hoofdstuk. Moet je zien, we zijn met die vreselijke oorlog begonnen, met die 120.000 doden. We hebben dat wapengekletter gehoord. En we hebben het bloed als het ware geroken. En dan staat hier, de grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen. En dat de sterke met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in der eeuwigheid toe de ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. Nou, om nou onderdaan van dat koninkrijk te zijn, is het nodig om met Simeon dat kind in de armen te sluiten. En laat dat nou de vrucht zijn van de preek van vanmorgen. Dat we niet meer zonder hem kunnen. Degenen die hem kennen, die pakken het kind weer opnieuw in de armen. En dat doen we dan altijd zo, hè? Want het is de Christus der Schriften. Ja, en zo gaan we met het kind aan ons hart en in ons hart naar huis. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid. Uw zaligheid, hè? We zien de zaligheid in Christus. Kijk eens. Ik kijk niet naar mijn hart, ik kijk hier naar. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als de enige geboren van de Vader. Vol van genade. En vol van waarheid. Nou, dat is het dan. Amen. Zingen wij de twee versen van de lofzang van Simeon. De twee versen van de lofzang van Simeon. Laat ons danken en bidden. Heere, dat u onze vrede zult zijn. Mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Dat is geen vrede van de wereld, hoe wij daar ook naar verlangen. Onze gedachten zijn met de vreselijke oorlog. Daar is niets nieuws onder de zon. Ook daar vallen duizenden jonge mannen en meisjes onder het geweld van de wapens, gedreven door de haat. O God, wat is het nodig dat u zelf ingrijpt? Mensen blijken niet te temmen te zijn. Ze gaan maar voort in het verwoesten en in het moorden, totdat aan de tafel vredesgesprekken worden gevoerd, maar dan inmiddels al tienduizenden jongens en meisjes hun leven lieten. Ouders die lijden tot in het diepst van hun hart om het verlies van hun kinderen, van mannen, van vaders. Heren, ontferm u nog over deze wereld. Ach, de ware vrede is alleen daar. En dat geldt voor iedere zondaar. Ook in Haastrecht, terwijl wij nog in een land mogen leven waar we ons nog in vrijheid kunnen bewegen, waar ook het nodig aan de hand is, maar toch de vrijheid van godsdienst nog gegeven is. We ongestoord vanmorgen samen konden zijn. En gisteren ook. Wij mochten nog kerstfeest vieren, het feest van Christus. Zomaar in de stilte van uw godshuis. En dan kan uw huis een stal worden, waar de kribbe staat en waar het kind gezien wordt, waar het kind aan het hart wordt gedrukt, waar het beleefd wordt. Hij is onze vrede. O Heere, dat was de bedoeling van de prediking. En laat niemand daaraan twijfelen. We hebben het gezegd, dit kind denkt geen kwaad en dit kind doet geen kwaad. Dit kind is goed en doet goed. En die zaligmaker heeft vanmorgen zijn stem laten horen. Want wie u hoort, die hoort mij. En wie mij hoort mij niet, maar die hoort degene die mij gezonden heeft. En laat dan zo dat woord ontvangen zijn voor wat het waarlijk is, het woord van God. We bidden u voor elkaar. Wij gaan weer het volle leven in. Maar laten we deze kerst nooit vergeten. U was zo dichtbij, Heere. Uw naam zo rijk van eer. Wonderlijk, raad, sterke God. Vader der eeuwigheid, vredevorst, uw naam zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. De herders wisten de raad mee, ze verkondigden alom het woord dat ze gehoord en gezien hadden. En mogen we zo naar huis gaan. Heere, vergeef ook het tekort wat er was in spreken en luisteren. Laat de zegen ook zijn voor de gemeente thuis. Wil ons horen en verhoren uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen hen die nederig naar hem vragen. jij zult nu anders luisteren, denk ik, naar wat er gaat gebeuren. Wat anders sleur is geworden misschien, dat wordt nu weer eens levend. Gaat dan heen, in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam, dat is uit kracht van zijn naam, op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. Zegen.
Zegen. God zegen.